Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien.
Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. We sluiten het thema Business Development af met twee topondernemers hier aan tafel. Marleen Logge is co-founder van Twinsight en helpt bedrijven met advies, begeleiding en coaching op vlak van strategie, organisatiecultuur en organisatiestructuur.
Kathleen Pennell is oprichter van The Glory of Excellence en kreeg horecaondernemers hospitality met de paplepel ingegeven. Zij is hospitality en HR-expert, is een business mentor, maar vooral ook een connector voor topchefs en topondernemers. Welkom dames bij onze podcast. Superleuk dat jullie tijd zouden vrijmaken voor ons om hier bij ons aan tafel te komen zitten. En voordat we helemaal in het topic induiken, zoals Nadia al zei, ons nieuwe topic, is onze vraag, ja, hoe drinken jullie nu jullie koffie graag?
Voor mij zijn er twee soorten koffies. De koffie 's ochtends, de echte filterkoffie, die ik drink bij het opstarten van de dag. En anderzijds drink ik altijd cappuccino als ik op de baan ben.
Oké, en voor jou?
Bij mij is koffie een woord dat enkel in het meervoud bestaat. Ik begin mijn dag met koffies, een drietal.
Okay.
En herbegin met dezelfde gewoonte na het middageten. Dus ik denk dat ik ongeveer 5 kopjes koffie per dag nuttig.
Okay.
Altijd zwart.
Oké, en leg je dan voor jullie zelf ook een maximaal aantal koffies op? Of is dat gewoon as long as you need it?
Ik drink eigenlijk ontzettend veel koffie. 'S Morgens als ik van thuis werk, een kan of twee.
En wat is een kan?
Hoe? Ja, een kan dat is ongeveer een 8 tot 10 kopjes.
Oula.
Ja. Amai, dat is wel
pittig.
Dat is pittig.
Een koffieslurp. Amai. Ja.
Ik ben streng voor mezelf. Ik probeer het echt te limiteren op 5. Al moet ik eraan toevoegen dat ik op reis bijvoorbeeld alles zou kunnen missen van luxe, maar koffie niet.
Belangrijk.
Ja, het is heel belangrijk.
Goeie koffie zegt ook iets over het hotel en over de hospitality.
Absoluut.
Daar moet ik natuurlijk, Kathleen, niks over vertellen, denk ik.
Ja, goeie koffie en het juiste water.
Het juiste water?
Ja. Ja. En zelfs klanten waar wij naartoe gaan, voor mij is het heel belangrijk dat ik bij die klant goede koffie kan krijgen.
Oei, en hoe hebben wij gescoord tot hiertoe dan op onze koffie?
Heel netjes.
Ja? Okay. Ja, is het oké?
Ik mag kritisch zijn, hè.
Ja, zeg maar.
Ça va.
Oh, oula, oula, oula. Er is verbetering voor ons.
Wat kon er beter? Ik ging net zeggen, als ik het koffietoestel zag, zoals er heel veel mensen deze koffietoestellen hebben, is dat voor mij niet de top koffie.
Oké. Okay. Ja. Een punt.
Met niveautje hoger schakelen voor de koffie dan.
Waar we wel misschien topkwaliteit hier aan tafel hebben, en voor de mensen die onze podcast beluisteren, kunnen het helaas niet zien, maar de mensen die op YouTube kijken, ik kan het hier eventjes in beeld brengen. Ik weet het zo, voilà. We hebben van Marlene en Geert een heel mooi doosje praline gekregen van Dominique Persone.
Niet zomaar chocolade.
Zeg niet zomaar chocolade tegen Dominique Persone, absoluut. En Kathleen, een heel mooie link ook met jou, want jij kent hem ook meteen. Hè?
Ja, Dominique Persone is toch wel de ambassadeur van de Belgische chocolade, maar die heeft ook heel veel rond sustainability. Dat is echt een top ondernemer. Echt.
Het zal wel zijn.
Super. En we hebben eigenlijk ook meteen besloten om de chocolade hier te proeven. Tijdens de opname, dus ik stel voor dat jullie al allemaal eentje pakken.
Als jullie zin hebben,
dan
En dan gaan we het ook proberen beschrijven, hè? Want het zijn allemaal gekke of unieke stukjes chocolade.
We zullen de mensen die aan het luisteren zijn ook de ultieme ervaring proberen meegeven.
Er zit er eentje bij met uiensmaak, zie ik.
Uiensmaak?
Die ga ik toch overslaan.
Ik zie chili ook.
Ik zie wasabi en ik zie vooral heel veel gekke kleuren.
Rode peper ook, hè?
Ja. Kathleen gaat meteen voor de rode peper.
Ja, chili, een beetje peper in het ondernemen.
Een pittige madame.
Madame. Koffie en peper, dat zorgt voor dynamiek.
Dynamiek.
En ik neem die van het kussende duo.
Oké.
Oké, jij gaat voor de liefde.
Ik ga voor vuur en vlam.
Okay. Oh, twee pittige dames hier. Nadia, wat kies jij?
Ik ga voor de witte. Het is geen witte chocolade, want het is echt spierwit.
Spierwit met groene spikkels op.
Met groene en zwarte verspikkels op. Ah, maar het is wel witte chocolade, zie ik net aan de onderkant. Ik ben echt mega benieuwd. Hoe smaakt die van jullie? Marleen?
Heel goed.
Misschien zou je niet het beste idee om zo dat te doen in het begin, maar dat we nog een uur moeten spreken.
Je voelt echt de pepersmaak hangen dus eigenlijk in je keel.
Oké, goed dat je een glaasje water dan hebt genomen. Ik ga voor de zwarte. Het is een champignon. Met zwarte spiekels. Gele en roze en blauwe spiekels. En ook de champignon is echt zwart.
En de mijne is gevuld met supergroen vulsel. Maar wel kei lekker. Een beetje munterig, maar echt maar een mini beetje. Kei lekker.
Ik denk dat we sowieso de podcast moeten doorsturen naar Dominique Persoon.
Denk
ja,
het ik denk het ook.
Daar kan misschien Kathleen voor zorgen. Ja.
Heerlijk.
Oké.
Heel lekker. Bij mij is eigenlijk een gewone praline. Dat kan je heel specifiek, maar wel heel lekker. Ik ben blij dat ik de mijne heb gepakt.
Oké. Back to the podcast. Nu, jullie hebben allebei een totaal andere business. Maar ik zal beginnen bij jou, Kathleen. Vertel eens, hoe ben jij hierin terecht geraakt en wat doe jij?
Ik ben eigenlijk een dochter van hoteliers aan de kust. Ik heb altijd in de hospitality-wereld geleefd.
Even goed aan je micro blijven, dat is belangrijk.
En wat eigenlijk wel frappant was, dat ik altijd... toen ik wilde stoppen, ik heb ook lesgegeven in de hotelschool. Ik wou daar eventjes weg, omdat ik de voeling verloor met het praktijkgedeelte. Want ik was eigenlijk echt wel praktijkleerkracht voor het 6 en 7 jaar. En ik heb dus een zijsprong gemaakt. Ik heb het aangedurfd om eigenlijk tijdskrediet te nemen. En vanuit het tijdskrediet ben ik eigenlijk als zelfstandig consultant begonnen. En daar heb ik, soms is het, het is altijd wie kom je tegen. Ik heb een ondernemer tegengekomen, Michel Verharen, die toch wel op dat moment ook een investeringsmaatschappij heeft. En die heeft mij eigenlijk meegenomen echt in het businessluik. Ik heb daar heel veel hands-on geleerd. En dat heeft mij ook wel gemaakt tot persoon dat ik op dat van vandaag ben.
Oké. Marleen, en jij?
Ik ga de vraag omdraaien. Ik ga eerst vertellen wat we doen en dan hoe we daarin terechtgekomen zijn.
Oké.
Dus ik zeg we, want mijn collega is een man, dus die zit niet in deze podcast.
Die zit wel in een kamer hiernaast, want voilà. Die is meegekomen.
Die is stiekem aan het meeluisteren, dus Geert en ikzelf. Wij maken deel uit van Twinsight. Wij doen inderdaad, zoals aangekondigd daarnet, aan business development, met als onderdelen daarvan change, HR en strategie. En dat klinkt eigenlijk vrij breed, maar dat komt omdat wij onszelf zien als bedrijfsgeneralisten. Mm-hmm. En eerder dan ons specifiek toe te spitsen op één van deze detailonderdelen, vinden wij het heel belangrijk om erover te waken dat de dynamiek tussen bedrijfsstrategie enerzijds, bedrijfscultuur en organisatiestructuur steeds op elkaar zijn afgestemd. Dat lijkt evident, maar in praktijk zien we dat meestal de focus redelijk eenzijdig op één van die onderdelen wordt gelegd, waardoor het geheel als het ware wordt scheef getrokken en er toch wat bijsturing nodig is. Wij zijn daarbij tegelijk captains als coaches. Captains in de zin dat we mee proberen om strategische krijtlijnen uit te werken samen met de klant. Dat we ook heel erg de vinger aan de pols houden wat betreft externe trends. Mm-hmm. En coaches, omdat we veel verder gaan dan enkel krijtlijnen samen uitzetten, maar dat we ook steeds voor een stuk de zaak mee implementeren op de werkvloer. Dus we gaan ook altijd een stukje mee in het project. Enfin, altijd als de klant dat wenst natuurlijk. Hoe zijn we daarin beland? Wij hebben eigenlijk alle twee, zowel Geert als ikzelf, een ruime ervaring op vlak van ondernemingen, waar we als loontrekkende te werk gesteld waren, in diverse sectoren en ook in diverse functies en ook als leidinggevende, ook in managementrollen en in dergelijke posities. En van daaruit hebben we heel wat geleerd en hebben we ook elkaar leren kennen en hebben we gezien dat wij op een of andere manier alle twee steeds aangetrokken worden door verandering. Dat we nieuwsgierig zijn, leergierig, dat we heel erg getriggerd worden door wat er leeft in bedrijven en ondernemingen en dat we een erg toekomstgericht profiel zijn. En wij zijn eigenlijk alle twee personen die onze sterkte verliezen als we in de status quo blijven hangen. Mm-hmm. Dus we hebben steeds nieuwe uitdagingen nodig en nieuwe dingen. En dat vinden we terug in ons werk als consultant, omdat je steeds van het ene in het andere project rolt, je altijd een nieuwe omgeving moet leren kennen. En het wel altijd heel boeiend is om die uitdagingen ook vast te pakken.
Oké, super.
Ja, en over al die uitdagingen gesproken, ja, een goede structuur van een bedrijf of van een organisatie hangt heel vaak vast in onze perceptie. Hou me zeker tegen als het niet juist moest zijn. Aan processen, taakverdelingen, maar ook doelstellingen, KPI's van bedrijven. Het klinkt logisch, je zegt dat zelf. Hè. Het klinkt allemaal heel erg logisch, maar als in realiteit is het misschien niet altijd zo dat het allemaal op punt staat. Wat zijn volgens jullie de grootste, of wat komen jullie tegen als de grootste fouten of werkpunten die bedrijven vandaag hebben op dat gebied?
Ik zou niet zozeer spreken van fouten, maar wat we wel zien is dat er heel weinig bewustwording is bij ondernemingen zelf over hun structuur. Men is meestal vanuit een bepaalde situatie gegroeid. Ik heb het dan over bedrijven die al een tijdje bestaan, niet over start-ups, want die zijn recent opgestart, maar over bedrijven die al jaren ervaring hebben. Meestal zijn die organisch gegroeid, hebben die ondertussen een functionele organisatiestructuur uitgebouwd met heel wat hiërarchische lijnen, waardoor men niet meer ziet hoe die structuur een hindernis kan zijn om zich snel en wendbaar op te stellen in een context met voortdurende veranderingen. Dus in die zin is het op zich al heel goed als ondernemers beseffen dat daar mogelijke struikelblokken liggen.
En als we dan ook wel één ding geleerd hebben in 2020, is dat wendbaarheid het belangrijkste is vanaf vandaag. Hè. Alleen, we weten het wel dat het belangrijk is, maar laten we zeggen dat 2020 ervoor gezorgd heeft dat we het allemaal wel moeten zijn. En zeker naar de toekomst toe zullen we toch echt wel heel wendbaar moeten
volgens
zijn.
Volgens ons, dat klopt. Hè. Ik denk dat de toekomst hybride zal zijn. Mm-hmm. Zowel op vlak van organisatievorm, dus niet zozeer dat je blijft hangen in één organisatievorm, maar dat je ook netwerken hebt, experimenteert met samenwerkingen op diverse niveaus en echelons, als een werkorganisatie. Dus nu hebben heel veel bedrijven vooral mensen in vaste loondienst, maar in de toekomst denk ik dat je daarnaast evenwaardig freelancers naast u kunt hebben, interim, wisselende employee, lifecycles enzovoort. Ik denk dat zingeving en engagement op de werkvloer in de toekomst zullen primeren boven de vorm.
Ja. Mm-hmm, absoluut.
Alhoewel, ik wil daar eventjes op inpikken. De vorm, op dat we vandaag in ons Belgenland hebben we heel veel betaalde payrollers of ambtenaren. En ik merk toch wel dat we in heel veel bedrijven, ik kom in heel veel bedrijven omdat ik voor een investeerder werk, waar we eigenlijk moeten gaan saneren. Dat gaat meestal over kostcutting. En als je ziet hoeveel verborgen kosten we daar hebben. Maar stel ik ook vast, als je een communicatie hebt met die personen, mensen die daar lang bepaalde jobs uitvoeren, dat die eigenlijk zeer vastzitten in de gouden kooi. Ik refereer daar heel veel naar. De ondernemer wel heel veel, maar het publiek, de mensen waarmee hij moet werken, die zitten in een bepaald stramien vast. En het zal eigenlijk inderdaad wel zaak zijn om dat stramien te doorbreken. En ik zie daar op datum vandaag toch wel een heel grote rol weggelegd voor mensen die in HR zitten, maar je kan het ook niet alleen. En de overtuiging van die werknemer, want eigenlijk, ik zag ook vandaag een artikel waar er wordt gezegd dat 80% van de mensen worden vandaag niet getroffen door de coronacrisis in België. En waardoor is dat? Omdat we eigenlijk, het sociaal vangnet is super bij ons. Mm-hmm. En men blijft dus in die straminen die gewoon
de vraag
kooien.
Is of dat duurzaam is.
Ja, ja. En hoe lang ook, hè?
Ja. Ja.
Ze hebben ook gezegd dat dat niet kan blijven duren. Dat is nu wel voor een jaartje, maar ik denk niet dat het voor 3, 4 of 5 jaar zal zijn.
Ja, inderdaad, dat loopt allemaal goed, zolang het allemaal goed loopt. En als we dan inderdaad een jaar als 2020 hebben waarin dingen een beetje anders lopen dan verwacht, dan merken we erop, een land kan dat niet blijven dragen.
Mm-hmm. Absoluut.
En het sociale net is ook wel opgebouwd door al die vele verschillende ondernemers. Hè. Mm-hmm. We dragen allemaal heel veel belastingen af, we weten het ook. Een werknemer ook, laat dat ook buiten kijf zijn. Maar het sociale vangnet wordt grotendeels door de ondernemers gemaakt. En als dit sociale vangnet, we zijn weer een stukje beschermd, zeg maar, zal beginnen wegvallen. Dit ziet men niet op datum van vandaag. Dit zal men ook nog niet zien in het eerste kwartaal van 2021. Wat op ons afkomt, ik vind dat we op datum van vandaag een muur voor ons hebben. Ja. We gaan er blind in varen. Hè. We gaan en mensen hebben het valse gevoel dat het veilig is. Zeker omwille van ons zwaar sociaal vangnet.
Mm-hmm. Ja,
men is zich niet bewust. Ik zag ook een artikel vandaag van de VDAB. Moet mensen die eigenlijk economische werkloosheid krijgen op datum vandaag verplichten om opleidingen te volgen. Weet je hoeveel mensen dat er opleiding willen volgen op datum van vandaag?
Ja. Mm-hmm. Ik denk dat er... In België hebben we inderdaad een andere mentaliteit. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Azië of naar Amerika, waar de sociale zekerheid veel, veel lager ligt of zelfs bijna onbestaande is op sommige delen, dat steunt ook echt, of dat ondersteunt ook echt die ondernemers spirit. Mm-hmm. Dat mensen moeten hun plan trekken. In België moet je niet per se je plan trekken. Hè?
Mensen moeten ondernemend zijn wanneer er geen sociaal vangnet is. En het was voor mij een eye-opener. Ik was in juli en augustus in Dubai, omdat we kantoor aan het opstarten zijn. En ik had interviews. En die dames, één voor één, vertelden daar, wij zijn ontslaan, wij weten, we hebben een maand tijd om een andere job te vinden. Anders moeten wij vertrekken uit het land. We hebben een maand een visa. Maar voor mij zou ik hier, mevrouw, ik geef mezelf een maand de tijd. Lukt plan B niet, dan ga ik over naar plan C. Mm-hmm.
Absoluut.
Maar hier hoor ik dat niet.
Dus met Olivier van den Eijden hebben we het erover gehad dat je bijvoorbeeld ook in Kenia heel veel overlevingsondernemers hebt, omdat die gewoon verplicht zijn om te ondernemen als je geen sociaal vangnet hebt. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het mensen uitdaagt om iets verder na te denken en risicovol te zijn in het leven.
Ja, en ik denk inderdaad het verhaal van meer freelancers, meer op project-based mensen in dienst nemen. Ik denk dat dat inderdaad veel meer future-proof is dan echt nog de vaste mensen die in hun gouden kooi
Je betaalt dan eigenlijk enkel waarvoor je
ze nodig hebt.
Voilà.
Absoluut.
Maar dat zorgt ook wel voor de freelancers. Ik was een beetje geschrokken toen dat het coronavirus ontstrof midden maart, eerste golf. Waren er heel veel freelancers van vandaag op morgen gewoon carrément aan de kant geplaatst. En ik vond dat...
Dat is natuurlijk wel... Ik heb het ook meegemaakt, maar dat is natuurlijk wel te verklaren vanuit het feit dat personeelsleden thuisgezet worden, verplicht worden om thuis te werken. Het is dan zeer moeilijk om aan uzelfde achterpan te verklaren waarom daar dan wel nog een freelancer mag rondlopen. Dus in die zin denk ik dat de freelancers dan wel de eerste zijn die thuis vliegen.
Een goed samenwerkingscontract opstellen is de key, denk ik, voor wat freelancers.
Ja, dat zorgt ook voor dat freelancers... nog dynamischer moeten worden dan dat zal zijn.
Ik heb het ook ik voel het ook nu.
Ja, je moet echt dynamisch zijn en verschillende pakketten, verschillende samenwerkingen durven aangaan. Ja. Mm-hmm. Want het zal niet meer alleen komen van uw consultancy dat je doet bij klanten. Ja. Dus,
Okay.
Ik ben er helemaal mee eens.
Maar we gaan het niet de hele tijd over corona hebben. Uiteraard, dat is iets voor nu. Dat blijft ook niet relevant, omdat het ook om de week volledig verandert. Heel de situatie, denken we.
Zorg ervoor dat je zeer dynamisch moet zijn. Hè? Zeer agile,
heel
de veerkracht.
Ja.
Heel survival of the fittest is nu echt aan de orde, denk ik, terug opnieuw. Ja.
En enorm veel moet inzetten op netwerken.
Ja, absoluut.
Nog veel meer dan vroeger.
Ja. En co-creatie, samen dingen creëren en samen ervoor staan, absoluut.
Ja.
Okay. Carleen, nu, jij bent opgegroeid in de horecawereld. Dat is een hele andere wereld dan de corporate wereld, maar zeker ook een harde wereld. Ik heb zelf ook altijd in de horeca gestaan. Dat is niet te vergelijken, maar het is allebei wel heftig.
Ja.
Wat is, denk je, volgens jou het grootste verschil tussen die twee werelden?
Als ik vanuit mijn hart spreek, is het voor mij nog altijd mijn warme familie. En no matter where I am, kom ik ze tegen. Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. In de tijd toen ik voor Kempinski Hotels werkte in Brugge, waren we met een team in Europa. Ondertussen, hospitality mensen zijn ervoor gekend om eigenlijk de landsgrenzen te verbreden. Diezelfde general manager waarvoor ik heb gewerkt, is nu ondertussen VP in China. En dat is dan natuurlijk wel leuk als je bezig bent met een Glory of Excellence en een netwerk, dat je weet van, ik heb plaats in China. Er zit iemand nu in Afrika. Dus dat warme netwerk, dat is echt iets voor mij dat ik koester en dat ik echt wel vind, dat is een kleine familie, hoe groot die wereld dan ook is. En mijn man zegt altijd, your world is your oyster. Het corporate leven, zoals ik het ken, op dat we vandaag, corporate leven, daar spreek ik wel over de investeerderswereld waar ik in gewerkt heb. Dus dat is echt wel ook een andere manier van werken. In mensen die investeren in een bedrijf, aandelen kopen. Men weet allemaal hoe dat gaat. Hè. Vind ik een harde wereld. Maar netwerk is dat ook heel belangrijk. Een harde wereld en het is echt wel... meritocratie leeft daar heel sterk uit. Dus je moet doelen halen, die KPI's worden bepaald. En dan, de survival of the fittest, dat leeft daar echt. En ik vond als dame... ik zat heel veel alleen in corporate rooms met heel wat mannen rond mij.
Ik zie mijn leerling instemmend knikken.
Voor mij was dat toch wel een eye-opener, want in de hospitality-wereld heb je heel veel dames ook. Hè? Dus als je kijkt naar heel veel... Er zijn heel veel dames in de hospitality-wereld die ook goede functies hebben.
En hoe komt dat, denk je dan, dat die werelden dan zo verschillen op basis van gendergelijkheid? Is dat zorgende versus dat harde cijfers die behaald moeten worden? Of is dat puur een insinuatie van mijn mening?
Er zijn zoveel verschillende functies in de hospitality. Je kan eigenlijk in de hospitality kan je binnenkomen als afwasser. Trouwens ook gedaan met mijn ouders. Aan het laagste. En kan je eigenlijk doorhuren op basis van ik ga werken, mijn wilskrachten. En dat is precies een natuurlijke groei die daar gebeurt. In een corporate vind ik nog altijd, hier toch, kijk men welk papiertje heeft men behaald. Ben jij een master in dit, ben je een bachelor in dat. Dat is een verschil volgens mij. En als je die kans zwaar, krijgt... Ja. Ik heb die kans gekregen, ik durf eerlijk zeggen. Ik heb echt die kans gekregen van Michel Verharen. Ik ben geen master in finance. Hij stelde 3 vragen aan mij. Ik heb hem 15 minuten gezien voor de opdracht. Ik heb hem kunnen overtuigen in die 15 minuten. Ik werk al 10 jaar lang met meneer Verharen. Dus je moet ook de kans krijgen.
Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja. Ik zeg jou daar het hele stevend kriekje. Ik heb het gevoel dat jij er iets over bij wilt toevoegen. Klopt dat?
Het is zo herkenbaar wat Kathleen zegt over de mannenwereld in bedrijven. Met Twinsights kiezen wij er resoluut voor om ons niet tot 1 bepaalde sector te beperken. Maar in de realiteit zie je dat wij heel veel bezig zijn, bijvoorbeeld in de industrie, in de voedingsindustrie, want je hebt veel dergelijke bedrijven in West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik ben tot nu toe bijna altijd uitsluitend in contact met mannen.
Hoe komt dat dan volgens jou, denk
je? Wel, ik denk altijd, waar zitten al die vrouwen? Ze zijn zo getalenteerd. En dan zie je vaak in die bedrijven dat ze ook wel aanwezig zijn, maar niet in de managementfuncties, niet in de beslissende functies, wat ik heel jammer vind.
Een lekkende pijplijnprobleem.
Ja, ik denk dat die vrouwen, dat er heel veel vrouwen zijn die leidinggevende functies uitoefenen, maar dan misschien in meer vrouwvriendelijke sectoren of sectoren die als dusdanig worden bestempeld. Maar als ik naar mezelf kijk, ik ben ook op en top vrouw. Ik heb weinig mannelijks in mij. En toch kan ik mij perfect vinden in die sectoren. Dus.
Oké, en ervaar je daar dan soms moeilijkheden mee? Als vrouw zijnde op de werkvloer? Of denk je, nee, als ik daar ben, ook als zijn allemaal mannen, ik voel geen verschil.
Hoe ouder dat je bent, hoe minder moeilijkheden dat je daarmee hebt, denk ik. Omdat mannen zich leren aan te passen aan de leeftijd. Toen ik jonger was, heb ik mij veel vaker moeten stellen tegenover de mannen en duidelijke grenzen trekken. Dus ik vind het nu, ik ben nu een jonge veertiger, er is niets mis mee om dat te zeggen. Ik vind dat een heel comfortabele leeftijd.
Je had het een heel prachtige dame.
Dank u. Een heel comfortabele leeftijd om tussen de mannen rond te lopen.
Ja. Oké, dat is dan als vrouw zijnde ook iets waarin we nog groeien waarschijnlijk.
Ik vind wel dat we mogen zeggen, eenmaal je expertise kan tonen, dat eigenlijk echt geen verschil uitmaakt.
Maar vind je ook niet, Kathleen, dat je toch als vrouw altijd nog net wat meer moet bewijzen dat je absoluut die expertise hebt?
Ik mag eerlijk zeggen, op datum van vandaag moet ik mij niet meer bewijzen. Ik kan echt zeggen dat ik een telefoon kan oppakken van er is daar iets, dat is dan ook weer door het netwerk, door de jarenlange werk dat ik gedaan heb. Voor mij maakt het op datum van vandaag, durf ik zeggen, geen verschil.
En was dat dan vroeger wel of ook niet? Of heb je dat gewoon nooit ervaren? Dat kan perfect, dat je dat nooit ervaren hebt.
Jawel, ik denk dat ik vroeger meer als vrouw het beestje in mij had van ik mag me niet laten intimideren, omdat dat wordt ook een stukje zo aan ons verteld van vrouwen geraken... dat is precies een beestje die in mijn achterhoofd zat. En eigenlijk, toen ik de kans kreeg, heb ik die gewoon met 2 handen gepakt en serotin heb ik daar eigenlijk ook van geen last meer van.
Met mannen samenwerken is ook heel leuk, want mannen hebben heel veel zin voor humor.
Ja, kan me dat inbeelden.
Dus dat is zeker het leuke eraan, maar van mij mogen er toch wat meer vrouwen. Tussen de mannen.
Ja, het is ook zo. Hè.
Oproep aan alle vrouwen die luisteren, ga een keer in de voedingssector of in de industriesector uw mannetje komen staan. Of uw vrouwje komen staan, moet niet per se mannetje staan.
Nu, Kathleen, wat denk je dat de grootste fouten zijn die gemaakt worden als het aankomt op business development in de horecawereld? Of misschien in de corporate wereld, kan perfect ook.
Bijvoorbeeld in de horecawereld heb je eigenlijk altijd de chef die eigenlijk zeer creatief is. En ik durf ook wel zeggen, ik heb ook in het onderwijs gestaan. Als je nu terug zou gaan naar het onderwijs, is nog altijd hetzelfde. Wat mis ik daar? Want ik heb zelf lesgegeven aan het 6e en 7e jaar. Is eigenlijk echt het ondernemend zijn. Hè? Het oplossingsgericht denken. Het begrijpen waar men mee bezig is. Een balans lezen en men krijgt de les economie. En dan gaat men eigenlijk een factuurtje leren inboeken van die rekening naar die rekening. Begot op datum van vandaag, hè, moet je die factuur niet kunnen inboeken, want daarvoor werk je met systemen. Maar je moet wel weten waar je factuur terechtkomt en wat het resultaat is en wat er gebeurt op je balans. En je moet het verschil kennen tussen een economische balans en een financiële balans. Maar men legt u dat niet uit, hè? Want je hebt een boekhouder, maar die boekhouder legt dat verschil ook niet uit. En wat gebeurt er dan meestal wanneer dan wij gebeld worden van ik krijg geen lening meer bij de bank. Mm-hmm. En dan begrijpen ze niet van waar dat komt.
Want ze zeggen ook dat de horecawereld zo'n moeilijke wereld is. Of toch een wereld waar dat een van de meeste faillissementen ook zijn.
Ja, maar dat komt deels ik ga zeggen, voor wie dat, onze klanten waarvoor dat we werken, zijn klanten in de high-end. Als je die balansen bekijkt van onze klanten, dan zie je ook wel het rendement, dan zie je ook wel de winsten. Hè. Los daarvan is horeca nog altijd een zeer toegankelijke sector om bedrijven te starten. We gaan een cafeetje starten. Ik noem dat cafeetjes spelen, brasserietjes spelen, maar dat is het niet. Hè. Mensen, er komt daar zoveel bij kijken en mensen lopen zichzelf daar onder de voet. Maar een echte horeca-ondernemer, wat ik er toch wel redelijk van ken, die weten wel waarmee dat ze bezig zijn, die omringen zich ook goed, die luisteren ook naar het advies en die zeggen ook altijd, ik wil mijn creativiteit niet verliezen. Hè. En dat is belangrijk dat ze die balans blijven vinden. Maar het is niet evident, hè. We zijn altijd de stil, 13 stielen, dat ze zeggen, ik heb daar moeite mee. Ik heb daar moeite mee, omdat ik wel heel veel getalenteerde mensen zie, maar die zich niet goed laten begeleiden. En dan kan het valikant aflopen.
Dat is denk ik heel hard zo. En wat ik zelf merk, maar opnieuw onderbreek mij, moest ik niet juist zijn. Zeker mensen in creatieve beroepen. En ik kijk daar ook even naar Nadia, want die komt ook uit een creatief beroep. De focus is over hoe je dat creatief beroep moet uiten. Maar er is zo'n groot deel dat ernaast loopt, dat zeker zo belangrijk is om je business te onderhouden, om dat te begrijpen, om heel dat verhaal mee te geven. Dat misschien onze scholen, zeker in een TSO, een KSO, misschien nog wel wat kunnen verbeteren. Of zeg je dat verkeerd?
Nee, ik ben daarvan overtuigd. En dat is ook, ik heb ook al meerdere malen mijn visie daarop gezegd. En ik ben ook gastjurylid bij het ondernemend bij GoGent. Waar dan eigenlijk mensen uit de creatieve sector echt kan het keuzevak ondernemen laten kiezen. Ik jureer daar ook. Fantastische zaken zie je daar. Maar die mensen moeten begeleid worden. Er moet daar echt aandacht voor hebben. Ik vind gewoon, we hebben een goed school... systeem, onderwijs, ik ga dat niet zeggen, we hebben ook resultaten als je wereldwijd kijkt, maar nu, ik vind ook, we moeten ook aanpassen aan de nieuwe situatie. Agility is ook voor ons onderwijs. En dat mis ik wel een stuk. Mm-hmm. Laat dan ook mensen, als ik dan spreek vanuit de horeca, ik ga me niet populair maken, maar laat dan niet de afgedankte garçon lesgeven in een hotelschool als hij fan de carrière is. Hè, mensen. Je hebt echt dynamische mensen nodig. Mensen die een visie hebben, die voeling hebben, die mee willen met alle systemen die er zijn, met automatisaties die er zijn. Mm-hmm. Je moet echt wel die passie blijven
hebben. Het gaat niet enkel over kennisoverdracht, inderdaad. Het gaat ook over het aanleren van een attitude.
Ja. Ja. We hadden het erover ook met Anne Kaluwaerts, die daar zei, ja, de dag van vandaag zijn onze scholen zodanig gericht op het vergaren van kennis. Maar dat hebben we niet meer nodig in de toekomst. Google weet alles. Wij gaan voor alles naar het internet en wij vinden daar ook alle antwoorden. We moeten hele andere eigenschappen aangeleerd krijgen, zoals wendbaar zijn.
Mindset.
Ja, uw mindset. Ja, veerkracht. Die eigenschappen worden veel belangrijker in de toekomst en het gaat hem niet meer over het vergaren van kennis. En ik denk dat voor alle sectoren van toepassing komt.
Er zijn verschillende factoren die eigenlijk samenkomen om tot een goed ondernemer of een succesvol ondernemer te zijn. Ik ben ook al met mijn gezicht tegen de muur gelopen.
Mij ook, ze.
Maar hier heb je nog een beetje het wijzend vingertje in België van failing forward. Dat zijn voor mij nog altijd loze woorden. Want als je gefaald hebt, dan wijzen ze lang met het vingertje. Ja. En om opnieuw te starten, zeer moeilijk. Hè?
Ja. Wat wij altijd zeggen vanuit Winsight is de attitude van de reflective practitioner zijn. Dat heel belangrijk is. Dus je doet dingen, je probeert dingen uit. Wat werkt, behoud je. En wat niet werkt, dat stuur je bij. En heel vaak, als wij nu zelf aan een project beginnen, hebben wij helemaal niet de attitude om te zeggen, wij weten van in het begin al, je hebt een probleem, wij gaan dat oplossen. Maakt u geen zorgen, wij weten nu al hoe dat moet. Meestal is dat niet zo. Meestal weten we hoe we het gaan aanpakken, het project. Ja. Maar leren wij gaandeweg door samen te werken met onze klanten, wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Wat zit er goed in uw organisatie en wat moet erbij gestuurd worden? Ja. En dat kan zelfs voor ons verrassend zijn, wat daaruit komt.
Hoe werkt dat dan in jullie eigen organisatie? Want jullie weten, en je zegt zelf, we moeten uiteraard wat voelen en we moeten wat kijken, maar jullie zijn wel experts op dat gebied. Hoe pak je dat dan aan qua opbouw, structuren, dingen die belangrijk zijn binnen je eigen organisatie? Maar wat zijn jullie zo, we starten Twinsight, wat gaan we eerst aanpakken?
Wel, wij doen eigenlijk ook heel vaak aan reflectie over Twinsight. Dus we zijn eigenlijk gestart met Twinsight 4 jaar geleden. Vanuit de overtuiging dat wij een toekomstgericht profiel hebben, heel graag bezig zijn met organisaties en bedrijven en ons daar willen op focussen. En in het begin hebben we een businessplan gemaakt met daarin onze targets, onze KPI's en een aantal scenario's. Dus niet enkel zwart-wit, mm-hmm. het is erop of eronder, maar ook enkele grijze zones.
Mm-hmm. En als je zegt scenario's, is dat dan businessplannen, financiële plannen of is dat gewoon...
Nu spreek ik over cijfers, ja. Financieel. Hè.
Okay.
Maar daaraan gekoppeld hadden we dan ook klantensegmenten, potentiële klantensegmenten, werkvormen. Dus ofwel kan je alles zelf doen of je kan gaan samenwerken. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt zelf samenwerken met een grotere partij in onderaanneming. Of je kunt zelf zeggen, we zoeken freelancers die voor ons samenwerken. Of we gaan een interim management job doen. En wij hebben daarvan een mix gemaakt voor onszelf. Wat is gezond voor Twinsight? Wat is een ideale situatie? Plan B, als plan A niet werkt, wat doen we dan met plan B? Dus die scenario's hebben we allemaal doorgepraat. Mm-hmm. En ik ben nu even het vervolg van uw vraag kwijt.
Nee, wat jullie allemaal zo goed hebben gedaan om die structuren in jullie eigen zaak te implementeren en wat jullie echt belangrijk vonden of vandaag nog vinden van oké, voor iedereen die startend is of zijn eerste jaar, dat is gewoon superbelangrijk dat je daar zeker op focust.
Wat superbelangrijk is, vind ik sowieso de cijfers. Daar moet je altijd mee bezig zijn, ook al worden wij zelf niet warm van cijfers, we nemen het er altijd bij.
It's the core of you.
Je kunt er gewoon niet naast. Je kunt niet zomaar met iets beginnen zonder te weten waar je naartoe wil, wat haalbaar is, welke kosten je hebt, dus die moet je sowieso maken. Ik vind het ook altijd heel belangrijk om niet enkel op je eiland te focussen, maar een brede blik te hebben. Bijvoorbeeld, je wil een product of een dienst ontwikkelen en je weet dat je daar bepaalde profielen voor nodig hebt, maar je vergeet nu toch wel toevallig te kijken welke profielen er zijn op de arbeidsmarkt. Dan denk ik, dat is echt niet verstandig. Mm-hmm. Bepaalde tekorten van profielen op de arbeidsmarkt, die zijn er al lang. Of de tekorten zijn tenminste toch al lang voelbaar, dat die er zouden zijn. En hoe kan het dan dat zoveel bedrijven toch plots verschieten dat bepaalde profielen niet vindbaar zijn? Dat is iets dat je perfect op voorhand kunt op anticiperen. En actief mee aan de slag gaan. Als je toch die profielen in huis wil nemen en ze zijn niet op de arbeidsmarkt, dan kan je denk ik proactief al nadenken over oplossingen, mogelijke oplossingen, om toch aan de slag te kunnen gaan met jouw idee. Mm-hmm. Dus... ja, veel vooruitdenken vinden wij belangrijk. Heel veel trends voeling hebben met trends, met toekomst. Mm-hmm. En een groot netwerk.
Mm-hmm. Ja. Een netwerk komt toch altijd wel terug, hè?
Ja, en ook, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je niet enkel luistert naar believers, maar ook naar non-believers. Omdat zij soms heel interessante zaken kunnen aanbrengen.
Absoluut. De cheerleaders zijn de leuke mensen om naar
ja,
te luisteren.
Ja, absoluut. Hè? Maar de non-believers brengen soms zaken aan waar toch ook wel een grond van waarheid in zit.
Ja, en iets waarvoor je jezelf kan behoeden, hè?
Ja, en als je eigenlijk geen tegenreactie kunt geven of geen zinnig antwoord kunt geven, dan betekent het dat je waarschijnlijk zelf nog wat huiswerk hebt.
Ja.
Ik zeg niet dat je idee moet begraven, hè?
Nee, inderdaad. Nee.
Dat gaan we niet rap zeggen.
Nee. En dat is ook heel belangrijk, dat haalde jij ook al wat aan, Kathleen, is als ik het goed begrepen, dat mentorship, als je dan merkt inderdaad van, ik ben hier maar aan het gaan, maar ik heb misschien niet een business achtergrond of die cijfers, ik weet niet hoe dat moet, of ik heb wel veel ideeën, maar hoe breng je dat nu in realiteit? Het vinden van juiste mensen die je daar met goede bedoelingen je mm-hmm. bij willen helpen, ondersteunen, denk ik. Allee, voor ons zelf is dat een cruciaal onderdeel geweest.
Absoluut.
Ik vind dat een heel moeilijk onderdeel, want het is niet zo evident op dat we vandaag om goede partnerships op te zetten. Hè. Iedereen is op zoek naar. En ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ik heb daar keihard tegen de muur gelopen, want mensen komen zeer graag bij succesvolle mensen. Je moet vertrouwen geven aan mensen. En ik heb echt wel, toen ik 2013, 2014 is voor mij zeer moeilijk geweest, omdat ik ook een zwaar ongeval had gehad. En ik moest dan eigenlijk mijn consultancybedrijf verder uitbouwen en eigenlijk gaan vertrouwen op andere mensen die dan eigenlijk met mijn kennis en mijn vaardigheden aan de slag gingen. En ik lag gewoon in de zetel richtlijnen te geven. En dan voel je dat bij de klanten dat niet zo oké was. Hè. Mm-hmm. Fouten die gemaakt werden door... mijn onderaannemers werden mij keihard aangesmeerd.
Ja.
Maar keihard. Hè. En dan merk je ook wel... dan moet je even terug in je schulp kruipen. Ik was lichamelijk ook niet goed. Dan moet je even in je schulp kruipen en dan denk van hoe... en ik onthoud nog altijd de woorden van Vera Smits, je kent die ook, hè?
Ja.
Cash is king. Maar ik had een heel steile, snelle groei gehad, waardoor ik eigenlijk heel veel actief had. Ik had altijd herinvesteerd. Ik had ook gronden aangekocht, echt het ondernemerschap zijn. En ik dacht altijd van, het is wel oké, ik heb heel veel activa. Dus dat komt dan allemaal in orde. Moest een probleem zijn, ga ik het verkopen. Maar ik ben op een bepaald punt gekomen dat cash weg was. Banken banken geloofden niet meer in mij. Waarom niet? Omdat ik was de zaakvoerder, ik was de persoon die alle opdrachten binnenhaalde, ik was de sales van mijn bedrijf en ik lag daar in de lappenmand. En die zeiden van, hoe lang gaat in de lappenmand liggen? Ja, het was nogal duidelijk dat dat 2 tot 4 jaar ging duren. Ja, begin dan maar een keer te gaan onderhandelen. Mm-hmm. Ik heb inderdaad alles verkocht. Ik heb alles verkocht, alles moeten weer vanaf nul beginnen. En dan heb ik geleerd van, dit kan niet meer. Hè. Mijn dochter is ondertussen in de zaak gekomen. We zijn maar 2. Echt wel klankborden. En eigenlijk voor mezelf heb ik door het feit dat ik mag dat wel zeggen, op zeer hoog niveau werk, met een aantal echte toppers, kon er mij niemand meer uitdagen. En ik heb er toch wel weer gevonden.
Ik vind het heel belangrijk wat jij zegt van een klankbord te hebben. Ja. Je dochter of andere personen. Dat is ook waarom Geert en ik samen gestart zijn met Twinsight. We zijn 2 andere profielen. Mm. We doen hetzelfde, of we streven hetzelfde na. Maar er zijn natuurlijk altijd moeilijke momenten ook. Ja. Als freelancer of als consultant kun jij niet klagen bij je klant. Mm-hmm. Want je bent een dienstverlener, dus je kunt daar moeilijk spreken over jouw moeilijkheden. Altijd thuis komen klagen is ook niet zo sexy, denk ik dan. Dus het is wel heel leuk om een collega te hebben bij wie je al eens terecht kunt. Het is niet altijd om te klagen, het is soms ook voor advies. Of om samen bepaalde uitdagingen aan te pakken. En zoals jij zei, Kathleen, jullie hebben een hele... Of jij als persoon een vliegende start genomen in het begin. Dat hebben wij ook gehad met Twinsight. De eerste 2,5 jaar hebben wij eigenlijk zot gewerkt. Mm-hmm. Onze cijfers, we hadden dan wel een tussenzone, een grijze zone. Maar we zaten boven het beste scenario. Mm. Wat ons ook iets zei. Dat wij niet aan 100% aan het werken waren, maar aan 140%, denk ik dat het was, procent. Als je dat afzet tegenover je beschikbare tijd, dan klopt er iets niet. Ja. Mm-hmm. En hoe hebben wij dat dan aangepakt of hoe hebben wij daarop gereageerd? Door dan ook op een bepaald reflectiemoment te beslissen van hoe kunnen wij nu iets teruggeven aan onszelf als personen? Hè? Mm-hmm. Wat ook op termijn dan weer de vennootschap ten goede komt. En dan hebben wij alle 2 een opleiding gevolgd in Antwerp Management School tot senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie. Mm-hmm. En ik zou het volgen van een opleiding, of het nu deze is of een andere opleiding, iedereen kunnen aanraden, want ik heb echt daar zo van genoten om eens in een andere leefwereld te zitten, om eens niet te moeten geven, want je moet heel veel geven als consultant. Mm-hmm. Jij bent diegene die altijd je klanten voedt, maar om eens achteruit te zitten en te krijgen. Fantastisch.
Mooi, mooi.
En hebben jullie dat dan ook lichamelijk gevoeld, dat je aan 140% aan het werken was?
Bij momenten wel. Bij momenten voel je van, dit gaat hard. Maar het geeft ook adrenaline en ergens kijk je daar ook wel op. Dus het is niet zo dat wij een burn-out hadden, helemaal niet, ver van zelfs. Maar wij voelden wel van, dit is niet meer leuk.
Okay.
En je kiest wel om iets te doen. Enfin, onze overtuiging is dat werken ook een deel van het leven is en dat het gewoon tof moet zijn.
Absoluut.
Ja. Ja. En het is tof,
ja.
Zolang je de balans
bewaart. Dat vinden wij ook.
Alles is tof tot je een bepaalde grens overgaat. Dat wordt zelfs je grootste passie, je grootste hobby. Hetgeen dat je ochtends wakker maakt, kan ook een tegenstelde richting opgaan.
Ja. Nu, Kathleen, we hebben het nu vooral over de groei van uw bedrijf, want business development is groei van uw bedrijf. Jij zorgt voor het netwerk met de topchef en je bent een business mentor. Hoe dragen die zaken allebei rechtstreeks bij tot de groei van een bedrijf?
Ik ga een voorbeeld geven, bijvoorbeeld de mannen van de Hertog Jan in Brugge. Van 1, 2 naar 3 sterren. Ja, Gert zag je heel veel op publiek. En wat bedoel ik daarmee? Je zag dat die man heel veel reizen maakte. Dat was 1 voor zijn creativiteit, maar 2 is dat ook een stukje zichtbaarheid. En eigenlijk, als we zijn in China geweest op uitnodiging bij het Chao State Guest Hotel. Ja, uiteraard komt er daar wel iets van terug, vroeg of laat. Wat betekent dat? Je bent zichtbaar geweest. Chinezen die dan komen naar Brugge, ze googelen dat nog een keer en dan gaan ze daar alleen naartoe gaan eten. Hè. Dus eigenlijk werd dat bij. Wat dat we ook hebben bijvoorbeeld, is mensen die mij gewoon contacteren van, zelfs oud-leerling, mevrouw Penaal, ik zou graag naar Hinder in dat hotel gaan werken, kunnen we daar eens doen? En dan probeer ik toch altijd om dat te bekomen. Dat lukt niet altijd, wat zie je ook. Wat dat ik het een klein beetje moeilijk mee begon te krijgen. Bijvoorbeeld Facebook, sociale media. Daardoor zijn mensen heel snel bereikbaar. Maar men vergeet dan, men zegt dan, ik ga zelf de chef contacteren. We gaan chef tot chef afspreken, maar er komen daar heel wat andere afspraken bij kijken. Ik bedoel daarmee iemand die bijvoorbeeld van Brugge in India een stage wil gaan doen. Dit regelt niet zomaar. En die zegt, bij welke chef is ik? Ik zeg de naam van de chef. nam onmiddellijk contact met de chef. En ik zeg, nee, ik doe dat niet. Wat is er daardoor gebeurd? Die mens kon daar zijn stage niet doen, want je hebt de hiërarchie niet gerespecteerd. Allee, je moet ook met alles rekening houden. Dus daar zijn wij eigenlijk die extra factor. We hebben een netwerk. Je mag gebruik maken van ons netwerk. En mensen zeggen dan dikwijls tegen mij van, ja, maar hoe verdienen jullie dan je geld met de Glory of Excellence? We hebben verschillende manieren om centen te verdienen. Maar één, wij geven heel veel aan onze chefs. Wij zorgen ook voor hun marketing. Sommige chefs krijgen ook pakketten van foto's van ons. Ik ga events organiseren bij de chefs. Fotopakketten krijgen ze. Ik zorg dat ze zichtbaar zijn. Heel belangrijk. En daardoor creëer je dat netwerk. Dus ze weten van, we gaan een keer bellen naar Kathleen of naar Petra te kijken of we iets kunnen doen met het netwerk. En dat is altijd een return on investment.
Mm-hmm. Ja. Dat is wat wij zelf ook heel hard merken, hè, dat netwerk. Ja. Dat is het kloppende hart van onze business vandaag.
Absoluut. Ja. En dat het ook wel... een netwerk bouw je niet uit omdat je zaken nodig hebt van personen. Er zijn wel mensen die op je pad afkomen en die dat je dan op die manier wel kunt gaan contacteren. Mariana en ik krijgen wel heel vaak de vraag, hey, ik zou een keer graag gewoon een babbelje willen doen met die persoon of die persoon, kunt je mij linken? Ja, dat gaat ook niet zomaar. Iedereen heeft een druk leven, iedereen heeft een eigen business. We kunnen niet zomaar, ja, hier het nummer, hier een e-mail, hier. Dat gaat ook niet. Dat gaat hem wel echt over oprechte connectie opbouwen met mensen en niet gewoon die connectie bouwen omdat je er iets van nodig hebt.
Het mag geen puur opportunisme zijn. Maar,
voilà, exact, absoluut. Ja, exact. En dat is soms een tricky voor sommige dingen.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ja, zeker. Absoluut. En dat brengt mij ook ineens bij mijn volgende vraag voor jou, Marleen. Je hebt daar straks ook gezegd in het begin van ons jaar waren we aan 140 aan het gaan, waren we aan het gaan en aan het geven. En we zagen ook in onze cijfers. Nu, wat ik dan, wat onze vraag daarbij was, is ja, oké, top sales doen natuurlijk, maar in hoeverre is dan sales gelinkt aan het ontwikkelen van je business? Want ja, aan 140 per uur gaan voor je klanten, in hoeverre werkt je dan nog aan je business versus in je business?
Te weinig. Ik ga je heel eerlijk antwoord geven. Ja, dat voelen we nu met corona. Ja. Maar voor mij zijn sales en business development twee totaal andere zaken, voor jou ook. Ik hoor het aan de manier waarop je de vraag stelt. Ja,
sorry, dat was misschien wat sturend.
Nee, dat is goed. Het is terecht. Ja. Maar ik zie sales eigenlijk als de verkoop van iets wat al bestaat. Mm-hmm. Maar waarvoor jij nog nieuwe afzetmarkten of bestaande afzetmarkten zoekt die je wil uitbreiden. Mm-hmm. Dus een bedrijf heeft een product of een dienst en zoekt daar afzet voor. En dat is eigenlijk sales voor mij. Mm-hmm. Business development, daarbij komen toch heel wat andere zaken kijken. Ik zie dat als iets wat zich voordoet in een bestaand bedrijf. Anders spreek je van een start-up en niet van business development. Dat is nog een andere context. Maar business development, daarbij moet je heel wat zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld, je start met een nieuw product of een nieuwe dienst. En je moet onderzoeken, hoe kom ik aan de onderdelen voor mijn product? Hè? De aankoop, de inkoop. Hoeveel kosten die onderdelen? Dan de productie, hoe maak ik het? Heb ik daarvoor de mensen in huis? Moet ik investeren? Moet ik machines aankopen? Mm-hmm. Of ga ik mankracht inzetten? Uw prijsberekening, de samenstelling van uw prijs. Wat is dan de winstmarge? Mm-hmm. Hoe kan ik die winst maximaliseren? Welke mensen ga ik aan boord nemen? Dus er zijn heel veel zaken die er toch voor zorgen dat business development net iets interessanter is dan sales.
Okay.
Voor mij persoonlijk. Bij Twinsight zijn we eigenlijk organisch gegroeid, daar ben ik eerlijk in. We hadden wel een mooi plan, cijfermatig, maar we zijn eigenlijk van het ene succesje in het andere gerold. Dus we hebben eigenlijk nooit echt nood gehad om aan harde sales te doen. We hebben eigenlijk de vragen kunnen binnenkoppen. Ja. En de zaken die wat minder goed bij ons pasten, daarvan hebben we afscheid genomen. Nu zien we, ja, corona maakt het voor iedereen moeilijker. Het dwingt ook ons om meer open-mind te zijn naar onszelf toe en out of the box te denken. Mm-hmm. Bij voorkeur doen wij projecten waarvan wij de regie zelf in handen hebben, zowel van begin tot eind. Nu zijn wij toch veel flexibeler en gaan wij bijvoorbeeld ook ja zeggen op een interim opdracht, zolang die tijdelijk is, want we willen natuurlijk altijd Twinsighters blijven. Hè.
Absoluut.
Of gaan we met andere spelers in zee gaan onder een andere naam? Maar dan kan je natuurlijk moeilijk groeien als Twinsight. Dan ben je wel Geert of Marleen die ergens aan het werk gaat. Maar dan kan je geen reclame maken voor je eigen bedrijf.
Ja, en dat zijn ook soms de... Ja, ik zal het nu even opoffering.
Dat is noemen, overleven. Hè?
Ja, dat is overleven in tijden van crisis. Hè. Je bent ook wel verplicht om anders te gaan nadenken en zaken anders te gaan aanpakken. Hè.
En zaken die echt niet bij ons passen, daar gaan we toch nog altijd nee op zeggen. Omdat je natuurlijk altijd geassocieerd wordt met je laatste verwezenlijkheid.
Ja, absoluut. Dat is zo. Nee, dat is ook zo. Je haalde daar net iets interessants aan waar ik graag iets meer op zou inzoomen. Je zegt, oké, business development is niet hetzelfde voor start-ups.
Nee, dat vind ik niet.
Oké, kun je daar een beetje toelichten?
Ik vind een start-up is toch nog... is totaal iets anders dan iets ontwikkelen in een bedrijf dat al bestaat. Een bedrijf dat al bestaat, die iets nieuws ontwikkelt, daarbij komt een change traject kijken. Mm-hmm. Een start-up, dat is geen change traject. Het is alles vanaf nul. Dus ik vind de context en de impact op cultuur en op HR dan vooral compleet een andere setting.
Okay.
Maar je hebt een aantal zaken die gelijk lopen. Hè. Je moet een businessplan opmaken. Mm-hmm. Zowel voor een start-up moet je een businessplan opmaken als voor de ontwikkeling van een nieuw product. En je moet een aantal zaken hetzelfde doen. Hè. Als je een businessplan opmaakt, moet je naar dezelfde zaken kijken. Want de context is volledig anders. De cultuur bij business development is er meestal al een bedrijfscultuur. En moet het nieuwe product of de nieuwe dienst ook zien te passen. Ja. In die cultuur. En dat is vaak ook iets wat minder makkelijk is dan op het eerste zicht lijkt.
Okay.
Maar mensen veranderen niet zomaar.
Kan ik me voorstellen.
Oké, en dan, we hebben het nu toch ook over die hele moeilijke tijden. COVID is er nog altijd. En financiële experten schatten ook in dat er 70% meer faillissementen zullen zijn. Hoe denken jullie dat bedrijven zich hiervoor zouden kunnen voorbereiden?
Ik spreek uit ervaring, men is er eigenlijk zich niet van bewust. Het gaat weer over die balansen. Hè. Weet men eigenlijk op datum van vandaag hoe dat zijn balans eruit ziet? Zijn die bedrijven überhaupt op de hoogte, als men een negatief eigen vermogen heeft, hè, dat je eigenlijk überhaupt al geclasseerd wordt als een bedrijf die eigenlijk niet kan overleven? Want ik vond dat nogal... men heeft heel veel maatregelen aangekondigd. En men zegt, je kan leningen krijgen, je kan dit, je kan dat. En toen ik een aantal... mensen hadden die aan mij vroegen van, wat is uw ervaring met de banken? De banken zeiden letterlijk tegen mij, maar allee Kathleen, men zegt, maar we hebben drie middelen gekregen. Dit middel en dit middel. En als je daar niet in past, dan krijg je dit gewoon niet. Alleen overbruggingskrediet is eigenlijk voor een jaar. Mm-hmm. Je moet het in één jaar terugbetalen. Wie kan dat? We zitten met de tweede golf.
Ja.
Kaskredieten werden bij heel veel bedrijven niet toegekend. Je kreeg wel leningen voor duurzaam groei van je bedrijf. Als je dit kon voorleggen bij een bank, kun je wel nog een lening krijgen. Hè?
Het is wel moeilijk om dat nu voor te leggen.
Ja, maar je moet het wel voorleggen. Ja. Ze vragen het wel. Hè?
Ja, ja.
Zoals je zegt, je moet het kunnen voorleggen. En dan, ik ben een grote fan van Matthias Broas met Win-Winner en de Harbour. We werken ook samen. En zoals Matthias zegt, er is eigenlijk heel veel geld bij de particulier. 80%, ik herhaal het nogmaals, heeft geen last van corona.
Maar misschien nog niet. Ik weet niet of die 80% iets is dat 5 jaar blijft. Ik denk dat een heel, heel mooi rooskleurig verhaaltje is. Ja. Dat het eerste jaar van COVID werkt waarschijnlijk, maar dat misschien snel zal veranderen.
Maar ook niet overtuigd dat ze geen last hebben van corona. Wat jij bedoelt is dat ze doorbetaald worden.
Ik heb het over het financiële. Voilà. Ik heb het niet over het emotionele. Ja. Ik heb het over het financiële. Mensen hebben gespaard. Mensen zijn niet op reis geweest. Hè. Ik heb ook gezien, ik heb een van de projecten, een nevenproject voor een van de investeerders, is Colruyt fiets dat ik gedaan heb. Mm-hmm. Mensen spenderen duizenden euro's om fietsen te kopen. Dat was voor mij een eye-opener. Maar mensen hadden gespaard. Het is goed weer, we mochten opnieuw naar buiten. Dus mensen... we zijn ook spaarders van nature toch wel in België.
Ja, Vlamingen wel.
Ja, men heeft ook wel een baksteen in de maag. Men wil iets hebben.
Absoluut.
Maar er zit dus heel veel geld op de spaarboekjes. En daar heeft Matthias toch wel een heel grote... heeft daar echt wel voor gelobbyd. Dat dus dat geld ook actief zou kunnen gemaakt worden. Is ook gisteren opnieuw aangekondigd door Hilde Kreviets. Dat de win-win-leningen toch wel langer kunnen duren. Dus ik vind dat ook wel een goede maatregel. En ik denk als we echt willen het ondernemerslandschap gaan beschermen... en eigenlijk zeggen van, je moet niet bestellen bij bol.com. Nee, weet je wat, investeer in onze Belgische bedrijven. Mensen, we kunnen dat allemaal doen. Je kunt er zelfs een belastingsvoorstel mee hebben. Maar dit bewustmaken, dat is er niet op dit moment.
Ik vind wat Kathleen zegt, ik ben daar eigenlijk wel Ik word er warm van, ja. Omdat ik zie dat heel veel oplossingen nog gezocht worden in subsidies. En,
daar zit het hem helemaal
maar
niet.
Nee.
Ik alles heb wordt echt, verlaagd.
Ja, schrik voor. Ja. Omdat de overheid zodanig veel investeert in subsidies. Ik denk dan, ja, wie zal dat ooit terugbetalen aan de staat? Dat legt een enorme hypotheek op onze generatie, maar vooral ook op de generatie die na ons komt. Dus ik denk inderdaad dat de oproep van Kathleen ook daar een positief antwoord op is.
Ja, en ook als ik... eventjes terug naar die 80% die dat er geen invloed, die dat er niets van merken eigenlijk. Maar het heeft wel heel veel invloed op al de opkomende, net afgestudeerde mensen die niet op de arbeidsmarkt geraken. En ik denk dat dat snel gaat oplopen naar veel meer dan wat het vandaag is.
Maar ik geloof wel, sorry dat ik onderbreek, maar ik geloof wel in die, die jongere generatie. Ik vond dat iets zo, het zijn watjes, het zijn geen watjes. Het zijn mensen die echt wel de middelen hebben, de tools hebben, die het sociale media zeer snel gebruiken, die ook actiever zijn. En die ook, niet zoals ons, echt in dat rigide vastzitten.
Ja, ze zitten veel minder vast in, ja, in vakjes.
Ja, in vakjes. En ik geloof wel in onze jonge mensen, in onze jonge talenten, met goede begeleiding, dat we er wel gaan geraken.
Ja, het is ook moeilijk. Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor hen. We hebben er eigenlijk op een comfortkoffie een gesprek over gehad met Kamal Karmag, waarbij dat hij eigenlijk echt uitlegde van het is ook moeilijk voor de jongeren, voor de jeugd.
Absoluut.
Want ja, voor ons kan alles. Je kunt alles worden wat je wilt. Alles is een optie. De keuzes die je maakt zijn zodanig breed dat dat voor een enorme grote stressfactor ook zorgt bij de jongeren.
Ja.
En dat het daardoor ook de keuze niet vergemakkelijkt. Dus enerzijds denk ik, maar die kunnen alles worden wat ze willen.
Anderzijds denk ik dat je minder dan onze generatie, als je dan eens ergens faalt, heb je minder afgedaan. Je begint gewoon opnieuw.
Ja,
dat is in een andere setting.
Ik denk dat dat inderdaad een heel mooi inspeelt op de winbaarheid en de flexibiliteit die post-2020 zeker zal nodig zijn. Ja, Marleen, je haalt er juist al zelf aan dat je nu, om te overleven, dingen doet die je misschien in goede tijden iets minder zou doen, zoals jezelf op freelance basis meer apart gaan inzetten. Mm-hmm. Kathleen, heb jij dingen dit jaar dat je denkt, god, dat heb ik nu toch mezelf winbaar moeten opstellen of anders moeten aanpakken?
Ik dacht van, er zal geen werk zijn voor mij. Maar ik heb nog nooit zo hard moeten werken.
Ook in de horeca?
Ja, gek eigenlijk.
Is
het,
meer dan?
Ja, omdat men eigenlijk... de horecawereld, ik denk niet dat mensen daar eigenlijk een duidelijk beeld van hebben. Je hebt in de horecawereld ook mensen die echt investeerder zijn in de horecawereld. En dat zijn echt ondernemers. En die staan niet stil. Die hebben plannen, die hebben budgetten, die werken daaraan. Dus die, hetzelfde voor Hertog Jan, die gaan hier nu ook mee in het project. Van de mensen met Mark Alofs, die vroeger La Butoe Bois heeft gedaan. Dus die mensen doen verder, dus er is daar ook wel iets voor nodig. Wat heb je ook wel? We hebben een zeer zekere expertise in het zeer snel omgaan met de administratie, het verwerken van de lonen, mensen op economische werkloosheid zetten. Gigantisch veel werk.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
De eerste week, ik wist niet waar gekeken van het werk om mensen zeer snel te ondersteunen. Ik had geluk omwille van het netwerk. Ik was op de hoogte van wat er aankwam. Een 2-3 weken voordat men eigenlijk effectief in lockdown is geweest, wist ik van, dit komt hier niet in orde. Men was bezig met salami-communicatie. En mensen hebben dat niet altijd door. Op dat vandaag doen we ook aan salami-communicatie.
Wat is salami-communicatie?
Ja, positioneren.
Dat is eigenlijk echt al informatie geven die eigenlijk al een clue is of een aanwijzing van wat het eraan komt. En mensen maken dat niet altijd, die zien dat niet. Hè? Mensen zijn daar niet mee bezig, maar men is bezig in het hier en het nu.
Oké, we hebben het net ook al eventjes gehad over de grote fouten die misschien heel veel bedrijfsleiders maken als het gaat over aan jouw business werken of voor jouw business werken. Hoe lang denken jullie dat een bedrijfsleider zou moeten werken aan de business in plaats van voor de business? Marleen?
Ja, ik vind dat daar geen juist antwoord op te geven is. Toch niet een exact antwoord met een tijdsduur, 7 uur per dag. Nee. Wij werken samen met heel veel bedrijfsleiders. En gelukkig is iedere CEO anders. Je hebt gek.
Ja, altijd.
Gebeurt af en toe wel eens.
En iedere CEO heeft dus eigenlijk, denk ik, baat bij advies op maat. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze allemaal heel erg betrokken zijn. En dus van nature uit zich volledig smijten voor een zaak. Daar dag en nacht mee bezig zijn. Daar ook van wakker liggen, denk ik. Dus het advies dat we altijd geven is, omring u met mensen zowel intern die u niet alleen, die niet alleen ja knikken, maar die u ook eens op een correcte manier durven tegenspreken. Dus mm-hmm. omring u ook met mensen die anders denken vanuit uw bedrijf.
Ja.
Vraag ook regelmatig extern advies. Ik denk dat daar ook wel bij veel CEO's de openheid voor is, om extern advies te vragen. En investeer in een netwerk met andere CEO's of neem deel aan VOCA-events of andere zaken. Mm-hmm. Zorg dat u buiten komt en dat u weet wat leeft. Hè. Bij andere bedrijven, zowel in sectoren die deel uitmaken van uw eigen sector of daar nou bij aansluiten, maar ook andere sectoren, zodat u ook eens de mosterd ergens anders kunt halen.
De mosterd ergens anders gaan halen.
Ja. Absoluut. En wat ik ook altijd boeiend vind, is als iemand zich weet te omringen met de juiste mix van wat meer senior ervaren profielen. Enerzijds omdat zij een soort levenswijsheid inherent in zich hebben, maar ook met een jonge generatie die vaak ook dat veerkrachtige heeft, dat toekomstgerichte, dat dynamische. En ik denk dat de mix wel tot de mooiste resultaten kan
leiden. Ja, daar hebben we met de podcast van Carola Mark ook een groot stuk aan gewijd. Ze zegt dat is zo belangrijk. Want mijn Antwerpse ge kwam er even door. Je omringt u in het algemeen met een netwerk van mensen die tot 5 jaar ouder zijn en tot 5 jaar jonger zijn als u. Maar ja, naarmate jij ouder wordt, wordt die groep ook ouder.
Absoluut,
en verlies je echt touch met uw markt, de jonge generatie. Ja. Zorgt dat ook dat die mensen niet meer bij u komen werken, zorgt dat...
Geef wij ook altijd advies van blijf in contact met het onderwijs.
Ja.
Zelfs voor uw instroom van de nieuwe personeelsleden. Weet wat er leeft bij de generatie die op vandaag nog op de schoolbanken zit.
Ja, mooi. En hoe moeten bedrijven dat doen? Dat lijkt me wel complex.
Ondernemer voor de klas.
Ja, ondernemer voor de klas, maar ook... Maar dat ik het toch meestal doe bij bedrijven, is echt wel samenwerkingen opzetten met scholen. Maar echt wel stages vastleggen, masterproeven vastleggen. Dat je echt wel een connectie hebt. En dat er daar ook uw eigen werknemers een keer naar de school gaan. Bijvoorbeeld,
inderdaad.
Een werfleider die gaan uitleggen hoe dat die job in elkaar zit. Je moet echt...
Interactie
hebben. Wij organiseerden ook af en toe sitebezoeken bijvoorbeeld, tijdens die klas in uw bedrijf uitnodigt. Okay. Dus ik vind dat heel belangrijk.
Eigenlijk is dat kruisbestuiving.
Echt kruisbestuiving. Ja. We kijken daar niet voldoende naar.
Okay.
Want eigenlijk als je de jonge mensen ook bij u in het bedrijf uitnodigt, kan je hen ook enthousiasmeren om bij jou te komen werken. Absoluut. Vaak hebben ze geen idee van wat er gebeurt in uw bedrijf.
Absoluut, dat is zeker waar. We hebben het nu heel hard gehad over hoe werkt je aan uw bedrijf, hoe werkt je in uw bedrijf, hoe ben je winbaar voor uw bedrijf. Maar we hebben, ik weet niet of jullie dat weten, ook een heel groot onderdeel gewijd aan onze podcast of binnen onze podcast aan persoonlijk leiderschap. Hoe werk je aan jezelf om jezelf te doen groeien als leider in je leven en in je business? Doen jullie dat vandaag en hoe doen jullie dat dan?
Ik ben op een keerpunt gekomen. Ik kreeg heel veel de opmerking, als ik in een kamer, een vergaderzaal binnenkom, you fill the room. Je hebt veel te vertellen. Een ongezouten mening, een kritische mening. En ik deed daar eigenlijk niets mee, want ik ben eigenlijk iemand die heel graag achter de schermen, de tweede, de second in command is, heel hard werk. Maar ik heb voor mezelf echt wel de missie genomen om eigenlijk mijn verhaal te gaan vertellen. Er komt ook een boek uit nu in maart. En ik ga daar ook echt wel de hort mee op. En ik wil echt wel een inspirator zijn. Ik wil mensen aanzetten tot ondernemend gedrag. Echt wel die agility gaan doen, maar ook echt wel vanuit mijn ervaring en niet vanuit de hoge torens, maar echt vanuit mijn ervaring.
Oké, en doe jij dan zelf iets van coaching, begeleiding? Heb jij zoiets gedaan? Of zeg je nee, ik heb gewoon ervaring, ik ga het nu inzetten om zelf coach en mentor te worden?
Nee, ik heb eigenlijk, ben van opleiding leerkracht, dus ik heb heel veel verschillende facetten, psychologie, van alles gestudeerd. Maar los daarvan laat ik toch wel weer vanuit het netwerk bepaalde mensen die je volgt. Dus zeg van, ik wil toch wel een klankbord. Onder andere Greet Bunens is iemand die mij kent van een heel prille begin. Ik ben gestart en mijn eerste opdracht komt eigenlijk via Greet Bunens dat ik gekregen heb. En zij is op dato vandaag eigenlijk mijn coach.
Okay.
Dat is echt een klankbord voor mij. En zij... She keeps me going. En ik moet echt wel opleveren. Dus dat is ook wel goed dat dat zo is. Aan de andere kant ben ik op dato vandaag ook echt wel een mentor voor mijn dochter. Hè. Mijn dochter is 26 jaar, is zaakvoerder van de organisatie. Ze doet het kantoor in Amsterdam. Een zeer pittige dame. En dat kan clashen, hè, want één, het is uw dochter. Twee, het is een jongere generatie. Die staan helemaal anders in ten opzichte van digitalisering, websites. Ja, ja. Haar partner is dan nog een keer een ICT-engineer. Dus dat moet allemaal kloppen.
Fantastisch.
Ik vind dat wel fijn. Het daagt mij ook wel uit om mee te zijn.
Om mee te blijven.
Echt mentorship langs twee kanten.
Ja, het is echt mentorship langs twee kanten. En zij leert mij ook wel veel. Ik kom echt, zoals ik daarnet even in de inleiding zei, van Bachten de Kupe. Er hard voor gaan, hard werken. En mijn dochter is daar ook wel geboren. Maar die werkt ondertussen in Amsterdam. Dat is een andere mentaliteit. Die zei ook van, moeder, het is goed geweest. Hè? We hebben veel gewerkt vandaag. We hebben 15 uur gewerkt. Beetje balans. Hè? En vroeger ging ik doorgaan, maar nu het weekend is bij ons. Het weekend, oké, we zijn bereikbaar voor klanten, moest er een emergency zijn. Maar het weekend is het weekend. Ik ga mij eigenlijk er niet op betrappen dat ik nu nog 10, 15 uur op zaterdag in mijn bureau zit. Ik doe dat niet meer.
Okay.
En het draait ook. Hè. En dat is een fabeltje, dat je meer centen verdient door meer te werken.
Nee.
Je moet slimmer werken.
Ja, dat is waar. Efficiënter inzetten.
Ja, heel efficiënt inzetten.
Hoe is dat voor jou, Marleen? Doe jij iets aan persoonlijke ontwikkeling op een of ander vlak?
Ik denk dat ik daar voortdurend aan doe. Ja, ja.
Mooi.
Dat is een deel van mijn persoonlijkheid. Ik ben heel vaak en veel bezig met persoonlijkheid, met daarover na te denken. Heer en ik doen ook MBTI-coachings in bedrijven, dus geen privé-coachings.
Ik ben een insights
practitioner. Ja, fantastisch is dat. En uit die gesprekken haal je heel veel over anderen, maar je reflecteert ook altijd indirect over jezelf. En je leert eigenlijk door interactie met anderen, leer je veel over hoe je zelf ook zaken anders kunt doen, omdat het bij andere mensen op een bepaalde manier overkomt. Hè.
Ja.
Wat Kathleen daarnet zei van I'm the second in command, ik ben ook zo. Ik vind mezelf altijd de tweede in de rang, of ik weet niet goed wat ik moet zeggen, de beste adviseur, maar niet degene die op het podium wil staan. Ja. Hè. Dus ik oefen wel om wat meer op het podium te durven staan. Dat is iets minder mijn natuur.
Zoals je bent hier vandaag. Op de podcast.
Ja, voilà, inderdaad. Voilà. Iets wat ik heel belangrijk vind, is voortdurend bijleren. Ik heb dat nu geproefd dit jaar. Dat was nu het voorgerecht. ik heb nu besloten om elk jaar een cursus te volgen, iets wat relevant is voor Twinsight. Dus iets waarmee ik verder aan de slag kan. De volgende cursus zal denk ik eentje zijn rond change management, omdat ik daar al heel veel ervaring in heb, maar er nog nooit een cursus rond gevolgd heb. Dus ik denk dan, ik kan maar bijleren. Hè.
Ja.
Al is het om hetgeen dat ik intuïtief al weet, wat meer te stofferen met inhoudelijke kennis. Dat kan nooit kwaad. En om te eindigen met toch een mannelijke noot. Naast deze sterke vrouw staan twee hele sterke mannen. Mijn echtgenoot Michiel, die first believer is en altijd achter mij staat, wat ik ook doe. Ook in het professionele. Hij steunt mij in alles wat ik doe. En mijn zakenpartner Geert, die ook fantastisch is om samen mee te ondernemen.
Oké. Dames, we zijn ondertussen al ietsje langer als een uurtje aan het babbelen. Het
gaat snel, hè?
Tijd vliegt als je vindt.
Tijd vliegt.
Ja, hè? Ik heb wel nog één laatste vraag voor jullie. Hebben jullie tips voor ondernemers die dat de dag van vandaag bezig zijn en wendbaar moeten zijn, moeten overleven?
Blijven geloven in jezelf. In je authentieke zelf. Je mag zeggen dat het eventjes niet oké is. Hè? Maar de meeste zaakvoerders zijn daar soms wel beschaamd over. Ik denk dat we gewoon even terug met de voetjes op de grond, kijk naar jezelf, kijk naar je bedrijf. Reality check. En ik geloof echt in de big reset, zoals ik het tegen iedereen zet, is de big reset of our economy, our lives, environment.
Het is jammer hè, dat dat nooit gedeeld wordt, als het niet oké is.
Nee, en ik vind dat dat echt wel moet kunnen. En ik zie heel vaak de broze kant van de mensen die in de spotlight staan. Ik gun aan de spotlights, maar ik zie de keerzijde van de spotlights. En dat is helemaal oké. En ik zeg dat ook, dat is helemaal oké. En samen, het netwerk, onze werknemers, uw externe mensen, gaan we er wel geraken. Maar je moet authentiek jezelf blijven.
Absoluut.
Ja, absoluut. Ja.
Dat is een mooie boodschap.
Ja.
Ik sluit me er zeker bij aan. Ik heb ook nog een aantal tips. De eerste is durf te ondernemen en doe gewoon je ding, ga ervoor. Het is helemaal niet erg, zoals Kathleen ook zegt, om af en toe eens tegen de muur te lopen en te falen. Zolang je er maar uit leert, hè. Als je steeds dezelfde fout maakt, is dat iets pijnlijker. Daarom ook, laat je begeleiden door de juiste mensen, zowel intern in uw bedrijf als extern. Hè. Zoek advies op van mensen die liefst niet dezelfde persoon zijn als jij, maar die net anders zijn, omdat je daar het meest uit leert. Denk ook in termen van plan B en scenario's. Bedrijven die plan B hadden na de eerste coronagolf, denk ik, zijn nu veel beter voorbereid in de tweede golf. We kunnen daar alleen maar uit leren. Het is jammer dat we altijd dat voorbeeld moeten nemen, maar het is wel zo, je kunt eruit leren. Pas dat ook toe in je eigen organisatie voor andere zaken dan corona. Gelukkig zijn er nog andere uitdagingen. Hoe leuk ondernemen ook is, zorg er ook voor dat je altijd ook de dynamiek van de getallen in de vingers krijgt. En besteed dat niet alleen uit aan anderen, boekhouders of andere mensen, maar zorg dat je ook zelf voldoende snapt waarmee je bezig bent. Ik vind dat essentieel. Ik ben ook geen madame van cijfers en getallen en al helemaal niet voor mijn eigen onderneming. Maar toch dwing ik mezelf om het te doen.
Okay.
Omdat dat de blik scherp houdt. En tot slot, zorg dat je plan flexibel is.
Heel mooi.
Heel mooi.
Ik denk dat we daar zeker mee aan de slag kunnen. Ik denk dat onze luisteraars daar ook zeker mee aan de slag kunnen. En daar is ons nog jullie heel hard te bedanken om hier vandaag met ons te zijn.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Met plezier. Tot ziens.
Tot ziens. Tot ziens.